En daar dan het vijfde vers. Psalm 68, vers 5. U hoopt, u kudde woont daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het vijfde vers van Psalm 68. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, daar kunt God betekend vinden bij de profeet Jesaja, het 56e kapitel. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaar te worden. Wel gelukzalig is de mens die daarom die zulks doet en des mensen kind dat daarom vasthoudt. die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen, en de vreemde die zich tot een ere gevoegd heeft, spreken iets zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de besnedenen zeggen niet, ziet, ik ben een dorboom. Want al zo zegt de Heere van de besnedenen die mijn sabbaten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot een ere voelen hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, en ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Al gij gedierten des velds komt om te eten, ja, al gij gedierten in het woud, hun wachters zijn allen blind, zij weten niet, allen zijn stommen, ze kunnen niet bassen, ze zijn slapig, ze liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van beheerte, ze kunnen niet verzadigd worden, ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij allen keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel treffelijker tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Aanbiddelijk, volzalig en al genoegzaam wezen, die de bron en de fontein zijt van alle licht, van alle leven, van alle troost en van alle zaligheid. Laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, dat nietig, zondig, verdoemelijk stof en assen het nog onderwint, om ook in de middag van deze nieuwe heilige rust en sabbatdag, waar we voor de tweede maal samen vergaderd zijn aan de plaatsen des gebeds, dat we van u mochten afsmeken, dat we de geest der genade, der gebeden en der dankzeggingen in onze harten mocht geven. Ge zijt op het allervolmaakste met ons bekend, En ge weet ook wat er van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein dat ze zijn van krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Verwerp ons van voor uw aangezicht niet. Neem uw heilige geest niet van ons. Maar wil naar de rijkdom van uw genade in Christus. En naar de grootheid van uw goddelijke ontferming en ons nog gedenken. En ons samen zijn in deze middag nog kronen met uw goddelijke zegen. Gij hebt zelf beloofd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar kom ik in het midden en al daar zal ik ze zegenen. En u mocht onze naam van de straten maar uitgeroeid worden, opdat er van ons geen gedachtenis meer zijn zal, maar die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, die mocht aan ons geopenbaard, maar ook aan ons toegepast worden, door de Heilige Geest, opdat Christus, maar ook zijn volbrachte werk, wat door de grondslag van uw kerk en van uw volk is, in onze harten verklaard en geopenbaard mocht worden, wil daartoe de bediening van uw woord, zowel het lezen als het prediken nog bekrachtigen en bedouwen met een dauw van uw goddelijke geest. Wanneer dat gemist wordt, dan zijn het allemaal woorden en zinnen zonder gewicht. Het heeft geen betekenis. En nu hebben wij geen sleutel om in dat heiligdom in te komen. Maar we mochten er nog eens ingebracht worden, ook in deze middag. Die geest mocht ons geschonken worden, die in alle waarheid leidt en heiligt. En we mochten er zelf eens in meekomen, om het aan onze arme harten te heiligen door uw geest. Paulus is niet die plant. En Apollos die nat maakt, maar gij zijt die de wasdom kunt geven. O, gedenk ons dan te samen naar de grootheid van uw goddelijke barmhartigheden in Christus, opdat zondaren nog tot u bekeerd mochten worden, valse gronden ontdekt en weggenomen. Maar dat ook uw eigen werk is bevestigd mocht worden en gekroond met uw goddelijke geest. Opdat die geest met hun geest getuigen mocht dat ze kinderen God zijn. En wanneer ze dan kinderen zijn om te geloven dat ze ook erfgenamen zijn. Erfgenamen Gods. En mede-erfgenamen van Christus, wil dat volk er in dit midden u toe verwaardigen, dat ze het nog eens in mochten blikken, maar ook dat ze het nog eens overheen mochten zien, op die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is, en dat er harten verlevendigd mochten worden door uw goddelijke genade, opdat het hier reeds beleefd mag worden, men zag wel als een grote schaar met klanken van de blijdste maar vervullen, berg en veld. Heere, gedenk aan de hoop uwer ellenden en wees ons een toevlucht en een sterkte, opdat het nog een bedehuis zijn mocht, een plaats om nooit meer te vergeten. Wat ziek is en oud is en nabij de verdwijning, we dragen het op aan uw troon, waar dat ze ook zijn. Ge mocht ze gedenken in de verschillende ziekenhuizen en gestichten en ook in de woningen. Wil er nog in meekomen en wil alle wegen nog heiligen tot uw naam, zeer en eerlijkheid. Wat in de dienst des lands is en in het dat verre niet fiet naam, we dragen ze op aan uw troon. Beschut en bescherm die jongens en mannen en breng ze nog terug en geef ze genade onder knieën voor God nog te leren buigen voordat er benen gebroken zullen worden. Gedenk de weduwen en wezen en weduwenaars in de eenzaam leven. Wil de noden in de gezinnen van ouders en kinderen nog genadiglijk vervullen naar de rijkdom van uw genade. Ook die verschillende die we voor onze ogen zien in deze middag uit het oude vaderland, we dragen ook hun op aan uw troon, als ook onze dochter die dat voorrecht heeft gekregen en wij met haar, dat we ze nog weer in welstand mochten ontmoeten. Wees hun samen gedachtig, de een zowel als de ander, en laat het verblijf nog zijn tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst, want we weten nooit in ons leven waar dat we moeten zijn om van God opgezocht en opgeraapt en meegenomen, terechtgebracht en thuisgebracht te worden. Sterk uw knechten waar dat ze ook zijn. Wil ook ons uw hulp en uw bijstand nog verlenen, dat u ere bedoelen mochten en het heil van Sion zoeken, en dat in de verzoening van al onze misdaden om het dierbare bloed des eeuwigen verbonds, om Jezus willen. Amen. Psalm 27 en daarvan het derde en het laatste vers. Inmiddels wordt gecollecteerd voor kerk en school. Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de lent. Psalm 27, het derde en het laatste vers. van onze overdenking, dat kunt u bij vernieuwing vinden in een brief van Paulus aan die van Efeze. En daarvan het tweede kapitel, het 19e vers. Efeze 2 vers 19, waar Gods woord al dus luidt: zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Tot dusverre. Wij hebben geliefde vorige maal vernomen dat in deze tekst gesproken wordt over de staatsverwisseling van Gods kerk. Wat ze waren, wat ze werden en wat daar de oorzaak van is. Wat ze waren, vreemdelingen en bijwoners. Vreemdelingen van God en vreemdelingen van de verbonden der belofte, heene hopen en zonder God in de wereld. Bijwoners, dat wil zeggen, ze hoorden er niet bij. Het beeld is hier genomen van de proselieten der poorten en van de proselieten der gerechtigheid. Maar stil, die mensen die hadden geen recht om in het heiligdom voor Gods aangezicht te komen. Maar nu zegt een apostel: zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Daar is in het leven van die mensen een wonder gebeurd. En dat wonder dat bestaat daarin dat ze door de verkiezende en roepende genade Gods voor derzelfde vreemdelingen zijn geworden, maar ook bijwoners zijn geworden. Ze zijn vreemdeling geworden ten opzichte van de staat, gelijk David zegt in Psalm 119, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Wanneer God de mensen ogen opent, dan wordt een gewaar niet hoe gelukkig, maar wel hoe ongelukkig dat hem is. En dat hij zichzelf zo ongelukkig gemaakt heeft. Want het wordt in de wedergeboorte, het wordt voor elk mens een persoonlijke zaak, dat een zonder God op de wereld is. Hoe dat komt, geliefden, dat is omdat wanneer God komt in ons leven, dat alle wapens uit de mensenhand worden weggenomen. Er zijn mensen in de kerk, en dat getal dat is niet zo klein, maar daar zijn mensen die het altijd winnen. Gods volk, dat is een volk dat het altijd verspeelt. En in het verlies, daar is de winst gelegen. Want die het verliezen mag, die heeft het bij God gewonnen. Verzelf. Het zijn allemaal heilgeheimen die we met ons verstand niet bevatten kunnen. Het is en het blijft wat we zingen in Psalm 25, Het heilgeheim dat wordt aan zijn vrienden na zijn vrij verbond getoond. Het zijn mensen die het in de wereld niet meer vinden kunnen, maar het zijn mensen die het met de rij ook niet meer eens zijn. Het zijn mensen, we hebben vanmorgen dat gehoord uit de catechismus, het zijn mensen die zichzelf mishagen en voor God verootmoedigen, maar ook om al de reinigmaking en de zaligheid alleen in Christus te mogen vinden. Het worden bijwoners, ze krijgen wel betrekking op God en op zijn volk. En soms dan kunnen ze wel met dat volk meezingen. Maar zolang als het geen opgeloste zaak is, dan zijn ze bijwoners, dan staan ze er buiten. En vanzelf, ze kunnen er zelf en er ook niet bij plaatsen. En het wordt in het leven van dat volk openbaar, geliefden, niet dat ze er korter bij komen te staan, maar dat ze allemaal verder ervan afkomen. Bijwoners. En dan vrezen ze de meeste tijd na bij het koninkrijk Gods, maar straks nog voor eeuwig er buiten te zullen vallen. Dat is vanzelf ten opzichte van de staat voor de eeuwigheid, voor die zielen waar het nog nooit voor opgelost is. Wat de stand betreft van het leven, dan blijft het voor Gods volk, met al de genade die God ze heeft geschonken, dan blijft het zo in haar leven dat ze veel meer naar de hel moeten als naar de hemel. Want het is een volk dat met gedachten, met woorden en met werken, dat het altijd verzondigt. Het is een volk dat in zichzelf zo diep ellendig blijft, dat tot de laatste dag van haar leven, dat ze met Paulus zullen moeten uitroepen: ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Maar nu vanmiddag gaat het over de staatsverwisseling van Gods kerk. Die staatsverwisseling, dat gebeurt, mijn geliefden, wanneer wij het niet bekijken kunnen. Zolang als we het kunnen uitrekenen voor onszelf, dan gebeurt er totaal niks. Gods volk dat kan in de toeleidende weg voor zichzelf wel eens in wegen komen, dat ze gaan denken dat God het gaat afsnijden en dat God ze gaat inlijven. Want het moet eerst afgesneden worden, zullen ze ingelijfd kunnen worden. Maar vanzelf, het gebeurt niet. En waarom niet? Omdat ze van achteren zien dat ze er zelf nog in zitten. 99¾ keer, dan is het niet anders dan de eigen bedoeling. En zolang als een mens zelf nog bedoelt, dan gebeurt er totaal niks. Rutherford die zegt, het gebeurt, de staatsverwisseling, wanneer een mens tot omhelzen komt in zijn hart en in zijn leven, dat er niet anders is als het vuil van de maatschappij. en dat hem voor niets anders bestemd is als om in voor eeuwig in de hel geworpen te worden. En vanzelf, zolang als een mens niet naar de hel kan, dan moet een mens er naartoe. Een mens die kan niet naar de hel. Alles wat in de mens is, dat staat daar dwars en vierkant tegenover. Wanneer er een tijd komt in ons leven dat het wel kan, dan is het niet meer nodig. En dat gebeurt in de staatsverwisseling van Gods kerk. God die wint zijn volk in door zijn goddelijke en door zijn eeuwige liefde. En hij bevestigt aan dat volk wat er geschreven staat in Jesaja 42 vers 16, dat hij de blinden zal leiden door de weg die ze niet geweten en door paden die ze niet bewandeld, en dan zal het kromme tot recht stellen en de duisternis tot licht, en ik de Heere doe al deze dingen. De grondslag waarop dat die staatsverwisseling voor de kerk plaats heeft, dat is een drieënig God. De verkiezende liefde des vaders, de arbeid des zoons en het werk van God en Heilige Geest. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Medeburgers der heiligen, wat betekent dat? Dat wil zeggen, we hebben straks u voorgelezen uit Jesaja 56, dat ze een naam en een plaats krijgen beter dan der zonen en dan der dochteren. De bevestigde staat van Gods kerk wordt in Psalm 48 en andere plaatsen vergeleken bij het wonen in een stad. En nu staat hier medeburgers der heiligen. Er is een tijd in het leven van die mensen geweest dat zij ook niet wisten waar ze bij hoorden. Niet wisten waar ze bij hoorden, nee. Dat hebben ze niet geweten. Bij de wereld was het afgesneden. Want God die neemt in de wedergeboorte de lust en de rust uit de wereld en uit de zonde weg. Maar bij Gods volk, daar hebben ze ook geen plaats. Ze zien er hoog tegenop en ze geloven van die mensen dat ze wat hebben dat ze zelf missen. Die mensen die hebben een grond onder de voeten. Die mensen die hebben een God voor de hart en die hebben een borg voor de ziel. Dat missen zij. Hebben ze dan geen betrekking erop gekregen? Ja, dat hebben ze. Maar dat is een zaak, geliefden, die zo bestreden wordt in haar leven. Ten eerste wat de droefheid naar God betreft. Daar zeggen ze van binnen zo vaak, het is de vraag of het wel ooit diep genoeg geweest is. Het is de vraag of het wel van het rechte stempel geweest is. Het is de vraag of het ging over dat ze tegen God gezondigd hadden. Of dat het ging over de gevolgen van de zonde. En als je nu een huichelaar bent, dan kan je alles bekijken. Alles. Dan heb je nergens geen moeite mee. Maar als je genade van God hebt gekregen, dan loopt het in je leven met alles vast. En het eindresultaat dat is, geduriglijk maar weer, dat de mensen zelf in de buiten plaatsen moet. En vanzelf nu is er een betrekking om met God verzoend en bevredigd te worden. Maar die mensen die weten niet hoe dat moet. En hoe dat ooit kan en hoe dat ooit zal. Dat is voor die mensen een verborgen zaak, zolang als God het door zijn geest in haar hart en leven niet komt openbaren. En zelfs al wordt er wat van geopenbaard, en al wordt er zelfs veel van geopenbaard, want er kan soms in een bekommerd mens zoveel van geopenbaard worden, dat een denkt dat een er is en dat men het bezit, dat wil zeggen voor een ogenblik. Daar kan zoveel in zijn leven ontdekt worden van de heerlijkheid van Christus, van het volbrachte werk van Christus, en dat er daarna een tijd in zijn leven aanbreekt dat het is alsof er nooit geen Christus geweest is. En nooit geen Christus ontdekt is. Want hoe korter dat het bij de staatsverwisseling komt, hoe meer dat die tweede persoon voor een mens zichzelf gaat onttrekken. En weet ge waarom? Och, er staat in Psalm 81, dient dan geen andere goden nevens mij. We zijn zo diep in het werkverbond geliefden. En we zitten zo vast in onszelf met eigen liefde en met eigen bedoelingen, dat wij proberen met een geopenbaarde Christus het bij God goed te maken. Ik hoop dat je het vatten zult. En als dan een mens wat van God krijgt, zelfs uit de bediening van de middelaar krijgt, dan zijn we zo gevaarlijk om in die opening van die middelaar en van die bediening door te gaan en er zelf nog weer wat bij te pakken. Want al wat God aan zijn volk geeft, dat is niet opdat ze dat als een rustbank zullen gebruiken, maar opdat het ze uitdrijven zal tot die volle verzekerdheid des geloofs, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En bij ons gaat het de meeste tijd de andere kant. Laat ik het maar heel eenvoudig mogen zeggen, mensen. Als we weer eens wat van God krijgen, dan zijn we weer voor een paar dagen of voor een paar weken weer bekeerd. Dat is de breuk. En nu zou een mens met alles wat van God komt, en met alles wat hij van God krijgt, zou een al maar meer in zijn gemis terecht moeten komen. Want het is God die zijn volk vrijstelt en maakt dat het blijft ongekweld van doodsgeweld zeer krachtig. Het is God die zijn volk vrijstelt. En om dat nu zuiver te leren kennen dat God dat doet. En dat God dat alleen in ons leven gedaan heeft, geliefd. Met eerbied uitgesproken, dan moet een mens voor zichzelf er zo ver uitgeslagen worden en zo ver uitgebeukt worden dat een alle hopen op zichzelf ten eenenmale opgeeft. En dat er in zijn hart de plaats komt voor wat? Voor wat we zingen in Psalm 121. Ik heb tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. God die wacht totdat alles afgesneden is. Dat was de reden, geliefden, dat de Heer Jezus, toen hij hoorde dat Lazarus ziek was, dat hij niet dadelijk naar Bethanië ging, maar dat hij maar wachtte en dat hij maar wachtte. En als hij dan eindelijk komt, dan zegt hij: Martha, als je nu hier geweest was, dan was mijn broeder niet gestorven. Ja, maar zegt Christus, dat is opdat je de heerlijkheid God zult aanschouwen. Ja, zegt ze, dat weet ik. Dat weet ik, daar zal een opstanding der doden eenmaal zijn. En daar zal ook mijn broer, die zal ook opstaan. Maar Christus, die zegt het als een onderwijs tegen die vrouw. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven. Al ware hij ook gestorven. En die man moest eerst 4 dagen dood wezen. En in graf liggen en stinken. Zou een door Christus opgewekt kunnen worden, mensen. En dat is nu een weg. Waar alles wat in ons is. In vijandschap. Tegenover staat. We willen als vrienden gerechtvaardigd worden. En u moet als een vijand met God verzoend worden. Als een vijand. In andere woorden, een mens die moet in zijn leven voor God worden wat hem is. En er zijn er tijden in het zielenleven van dat bekommerde volk. Dat ze heus denken dat ze er zijn. Dan denken ze, oh God, het kan niet verder meer. Maar het kan nog verder. Dat leert de praktijk van de leven. Wanneer God het op gaat lossen. Dan is het niet bijna aan een eind gekomen. Maar dan is het totaal aan een eind gekomen. En dan is het op dat punt in je leven gekomen, mensen, dat de deugden Gods groter waarde en meerder liefde voor je zielen hebben gekregen dan jezelf. En dat er een tijd in je leven komt dat God met een mens doen kan wat God wil. Dus dat we geen wil meer overgehouden hebben. En u zegt een apostel, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Het gaat hier over een stad, dat wil zeggen figuurlijk, over een stad waarin die mensen een plaats krijgen en waarin ze opgenomen worden. Hetzelfde als dat in het Oude Testament van die vrijstad leest. Die mensen die een moord gedaan hadden, die vluchten naar die vrijstad. Maar die mensen die kregen nooit een plaats in de vrijstad om te wonen, totdat de zaak in de poort afgehandeld was. En dat was de rechter die het afhandelen moest. Dat waren ze zelf niet, maar dat was de rechter die dat deed. En wanneer nu die zaak door de rechter beslist was, dan kregen die mensen een plaats in de Vrijstad. Ze moesten vanzelf daar nog blijven, totdat de hoge priester stierf. En nu waren er mensen die in die Vrijstad kwamen, toen pas de hoge priester gestorven was. En als dat dan een jonge man was, die nog wel 40, 50, 60 jaar leven kon, dan moesten die mensen, die moesten al die tijd, moesten ze in die Vrijstad maar blijven. Die konden nooit de stad uit. Zodra die man stierf, dan kregen ze vrijheid om de familie weer te bezoeken. En de vrienden te bezoeken. En dan was er niemand buiten de Vrijstad die ze vermoorden kon en straffen kon. Dus nu wordt er hier gesproken van medeburgers der heiligen in onze tekst. En als je nu spreekt van een stad, geliefden, dan spreken we van een plaats die een hoofd heeft. Een stad heeft een burgemeester. Een man die over die stad regeert. En die al de zaken in die stad bestuurt. Een stad heeft fundamenten. Een stad in het Oude Testament en in die oude tijd, die had poorten en grendels en die hadden torens. En die steden die hadden ook mensen die op de wachttoren stonden. Zoals dat geestelijk ook hetzelfde is, want Christus is de koning van Sion. En daar staat in Jesaja 26, waar de kerk zelf een wonderlijk getuigenis van die stad komt te geven. We hebben een sterke stad, God die stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, terwijl ik de getrouwe geden bewaart. Die geestelijke stad, die wordt beschermd, die wordt beschut, maar die geestelijke stad, die wordt ook verzorgd. En er staat er medeburgers der heiligen. God die gaat ze zelf in Christus inlijven. Ze worden genoemd in onze tekst medeburgers der heiligen. Ze zijn zelf nu ook heilig. Waarom? Omdat ze ten eerste door God zijn afgezonderd. En in de tweede plaats, omdat ze nu daadwerkelijk ook geheiligd zijn. Want Gods volk is niet alleen gerechtvaardigd, maar ze worden ook geheiligd. En ze blijven geheiligd in Christus Jezus. Want toen Christus op de wereld gekomen is, toen heeft hij met zijn heilige ontvangenis hun zonde, waarin ze ontvangen en geboren zijn, heeft hij met zijn onschuld alreede bedekt. En toen Christus gestorven is op Golgotha's kruis, toen zijn die mensen die zijn niet alleen gerechtvaardigd, maar ze zijn ook geheiligd. En wat een wonder wordt het nu voor die mensen, dat ze een medeburger der heiligen worden. Wat een wonder. Want ze hebben er zelf leren kennen als een schepsel die er buiten stond. En die naar Gods rechtvaardige oordeel er eeuwig buiten zou moeten blijven. Het is voor Mephibozet een wonder geweest dat hij niet alleen in de stad gebracht is, maar dat hij ook aan de tafel van de koning David neer mocht zitten om daar gedurig het brood te mogen eten. Wat heeft dat in het hart en in het leven van die man nu gewerkt, geliefden? Een diepe verwondering en bij al Gods volk een heilige aanbidding. Mephibozeth die heeft gezegd, wie ben ik? Zo'n dode hond dat de koning naar mij heeft omgezien. Gods volk dat heeft al de recht verloren. Dat verspeelt al de rechten. Wanneer God ze voor zijn rechterstoel komt de dag ver. Je ziet in Gods getuigenis bij de priester Zacharia, bij Zacharia 3, bij Jozua, dat toen die Satan aan zijn rechterhand stond om hem te beschuldigen, dat hij zelf geen één woord gesproken heeft. Die man die stond daar stom, bekleed met die vuile kleden. Die man die heeft in de dadelijkheid zijn oordeel aanvaard. Die man die heeft nergens anders op gerekend, geliefden, dan dat hem voor eeuwig erbuiten gesloten zou worden. Die heeft nergens anders op gewacht dan om het rechtvaardig oordeel Gods te ontvangen. En de Vader die heeft daar betuigd, de Heere schelde u. Gij die Jeruzalem verkiest, is niet deze een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dus om nu een medeburger der heiligen te mogen worden, dat wil zeggen in een staat gesteld te worden waar we nooit meer uit kunnen vallen. Want er is geen afval der heiligen. Zou het nu voor een mens die die staatsverwisseling heeft leren kennen, zou het dan nooit meer donker kunnen worden? Zou het dan nooit meer benauwd kunnen worden? Zou een mens die een medeburger der heiligen geworden is, zou die nooit meer in de banden en in de gevangenis kunnen komen? Ja. Ja, maar niet wat zijn staat betreft voor de eeuwigheid. Niet wat zijn staat betreft. Daar kan ten opzichte van zijn staat wel een donkerheid over zijn staat komen, uit kracht van de strijd en de donkerheid die er in de stand van zijn leven is. We hebben enkele voorbeelden uit het dierbare woord van God. Je denkt maar bijvoorbeeld aan een David. Die man die zegt, gij hebt mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Dat wil zeggen, die man die wou zeggen, twijfelen wat me staat betreft voor de eeuwigheid, dat is er niet meer. Maar toen gij uw aangezicht verbergde, toen werd ik verschrikt, zegt. En nu al wat op het fundament Christus gebouwd wordt, dat is aan strijd onderworpen. En dat blijft ook aan strijd onderworpen. Want het blijft hier een strijdende kerk. Maar die donkerheid die blijft niet op die staat voor de eeuwigheid liggen. Bij Job is het ook donker geworden. Het is zo donker geworden dat die man, die ging zelfs zijn geboortedag vervloeken. Je zou zeggen, hoe was het mogelijk? Een man die eerst gezegd heeft, de Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. En dat is straks zijn geboortedag gaat vervloeken. Maar dat blijft niet zo, nee. Straks dan zegt hij in het 13e kapitel, al doodde mij de Heere, dan zal ik nogthans op hem hopen. En in het 19e kapitel dan zegt hij, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En u kunnen er in die stad waar dat volk een plaats krijgt, daar kunnen wel pijlen geschoten worden. En het kan hagelen en stormen. En het kan van alle kanten benauwd worden. Maar we hebben straks gezongen uit Psalm 27. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lent. En als het bij Asaf donker wordt, in Psalm 73, dat hij moet zeggen, me bestraffen, die is er elke morgen. En zou God het wel weten, en zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogsten. Straks als het in het heiligdom geleid wordt, dan betuigt die man, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna in heerlijkheid zult gij mij opnemen. Dus dan krijgt die man, die krijgt weer licht over de staat voor de eeuwigheid. En dan wordt hem gewaar dat het niet meer is zoals in de bekommerde kerk. Een bewegelijk koninkrijk, maar dat het nu geworden is een onbewegelijk koninkrijk. En dat is nu het voorrecht van die medeburgers der heiligen. Die mensen die zijn in die stad, in die verzekering voor de eigen zielen ingebracht. En het is een voorrecht wanneer een mens niet op die verzekering leven mag. Wel eruit, maar er niet op. Het verschil dat is, geliefden, dit. Als we op de verzekering gaan leven, dan krijgen we een leven als op het gebergte van Elboa, waar geen dauw en geen regen meer op valt. Dan worden we groot met onze rechtvaardig maken. En dan missen we de dadelijke bediening van God de Heilige Geest. Om eruit te mogen leven, dat is een andere zaak. Paulus die mocht er ook uit leven. Want die zegt, ik ben verzekerd dat dood nog leven tegenwoordig, nog toekomende dingen, hoogte nog diepte, nog een ander schepsel ons meer zou kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. En als je nu leest in Daniël 11, vers 34, dan wordt gesproken daar over de vastigheid van Gods kerk, wanneer de antichrist straks komen zal en in zijn volle kracht zich zal openbaren. Dan zal die verzekerde kerk, die zal met een kleine hulp geholpen wezen. En wat betekent dat? Dat betekent dit dat een bekommerde zielen, die moet nog tot oplossing gebracht worden. Maar de bevestigde kerk, die moet alleen maar licht krijgen over hetgeen wat God gedaan heeft. En wanneer dat licht van de hemel erover opgaat, in de zielen, dan is er weer een rusten in God. Dan is er een blijdschap des geloofs. En dan mogen ze met David op zijn sterfbed. Met David mogen ze zeggen. Alhoewel. Mijn huis al zo niet is bij God. Want ze zijn hoe bewust hoe het licht van binnen. Daar hebben ze de bewustzijn van mis. En dat ze het nooit voor God beter zullen kunnen maken. Maar dat er één is die het goed gemaakt heeft aan op Golgotha. Maar dat er ook één is die het goed houdt. En dat is door de gedurige voorbeden van de Heer Jezus Christus, waar we van lezen in Romeinen 8, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dus nu zijn er twee dingen geliefden in het leven van de kerk. Dat is dat die Christus door zijn bloed het goed moet maken, maar door zijn voorbeden het gedurig goed moet houden. En nu de praktijk van het zielenleven, dat is dit. Dat volk dat leren moet, dat hij het goed houden moet, dat ook zij met al der bidden en met al der zuchten er buiten vallen. En dan zegt een apostel Paulus in Romeinen 5, het zo klaar en zo duidelijk, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, en u valt de nadruk op dat veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En wat zal nu de vrucht ervan zijn? Wat zal nu in het leven geopenbaard worden van een mens die dat de beurten mag vallen, dat hij naar de hoogte gaat reizen? Nee, dat men in de diepte gaat wegzakken en met een dichter gaat beleven wat we nu zingen uit Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruktige van elk verstoten, goed gunsten opheft uit het stof, en hem verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaats ten wereldgroten. Het vierde van Psalm 113. En hoe groot dat de weldaad nu ook zijn mag geliefden, dat de mens een medeburger der heiligen worden mag, daar is nog wat anders dat nog meer is en dat nog groter is. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners en medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Met welk exempel uit Gods woord zullen we dat nu gaan bewijzen en daar licht over geven? Je leest van Absalom dat op aandrang van die vrouw, gestuurd door Joab, dat tenslotte David vrijheid had aan die Absalom om in de stad te komen. Dus die man die was erin. Maar die heeft 3 jaar in die stad gezeten, zonder dat hij zijn vader aanschouwd heeft. 3 jaar. En hoe groot dat voorrecht is, dat lezen we in Lucas 15. Toen de verloren zoon tot zichzelf kwam en gebrek begon te lijden, toen heeft hij gezegd: hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed en ik verga van honger. En wat was nu in die overvloed waar die jongen op zag? Als hij nu in dat huis van zijn vader gebleven was, dan had hij ook een overvloed. Maar nu verhing hij van honger. En wat een voorrecht voor die jongen, dat die vader hem thuis gebracht heeft. En toen die jongen thuis gebracht is, toen stond voor die jongen alles klaar wat hem verzwanseld had en verzondigd had. Hij kreeg schoenen, hij kreeg een kleed, hij kreeg een ring aan zijn vinger. En als staat er, men behoorde nu vrolijk en blijde te zijn. Ze zijn gaan feesten, ze zijn gaan dansen, ze zijn gaan zingen. En nu staat er hier huisgenoten Gods, dat de mens teruggebracht wordt. Waar zelfs na de rechtvaardigmaking mensen, na de vrijspraak van schuld en straf, en een recht en eeuwig leven, dan mist hem toch nog een zwerver. Zolang als een mens die thuisgebracht is in het hart van God. Dat hem toch voor zichzelf gewaar wordt dat er nog een gemis in zijn leven is. Er zijn veel mensen die voldaan zijn met hetgeen dat ze gekregen hebben. Maar als we voldaan zijn met hetgeen wat we gekregen hebben, dan wordt toch ten eerste de ware vrijheid gemist. En ten tweede de ware bekommering die wordt niet gevonden. Om teruggebracht te worden waar we uit gevallen zijn. En dat is uit de volzalige gemeenschap met God. Een huisgenote Gods te mogen zijn. Dat wil zeggen mensen, dat hij zich vrij beweegt, dat hij een vrije omgang met God, met de Vader door Christus mag hebben. We hebben je wel eens gezegd, als een mens getrouwd is en zijn ouders die leven nog, dan is er geen huis op de wereld waar de zo vrij is en zo vertrouwd is als in het huis van zijn vader en van zijn moeder. Wat hem bij andere mensen niet doen zal, dat doet hem bij zijn eigen vader en moeder. En die vader en die moeder die een liefde hart voor dat kind hebben, al zijn ze jaren getrouwd, maar dat kind dat kan van die vader en van die moeder alles verkrijgen wat ze beheert. Weet je waarom dat gebeurt? Weet je waarom dat is, mensen? Omdat de liefde van een vader en moeder, dat is de oudste liefde. De liefde van een man en een vrouw, dat is in de tijd gekomen. Dat hij in het begin gaat. Maar die liefde van die vader en moeder, daar staat het anders mee. Want die liefde van die vader en moeder tegenover dat kind, dat was er al voordat dat kind op de wereld kwam. En nu de liefde Gods tegenover zijn volk, Dat is een eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat er nu met eerbied gesproken mensen geen afstand meer is. Geen afstand. David die zegt bijvoorbeeld in Psalm 16. Ik zal tot God, mijn bondgod, vrijmoediglijk spreken. En Paulus die wijst op die vrijmoedigheid in Hebreeën 4, waar hij tegen de kerk zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En hoe meer nabijleven dat er met God is, hoe groter dat de vrijmoedigheid is die dat volk tot God mag hebben. Het uitstorten van haar hart, het bekend laten worden van al de noden en van al de behoeften. Het raad vragen, het onderwijs ontvangen, zijn gemeenschap te mogen ervaren, in die gemeenzaamheid met die Vader te mogen delen. Wat een zalig voorrecht voor Gods kerk, dat ze mogen weten dat zonder die vleugelen van die vaderlijke en goddelijke liefde, dat ze daar nu beveiligd en beschut zijn voor tijd en eeuwigheid. Natuurlijk wat de eigenschap betreft, dan geeft het bekommerste kind van God er wat van. Het bekommerste kind. Er is eigenlijk geen een van ons volk die van de eigenschap vreemdeling blijft. Dan kan je dat bewijzen met de Bijbel. Ja, met ervaring ook. Maar met Gods woord kunnen we het ook bewijzen. En waar is bewijs met de waarheid dan? Wat toch tenslotte het voornaamste, het sterkste bewijs is. De discipelen die vroegen voordat Christus stierf, dat hij voor hen bidden wou. En toen heeft de Heer Jezus tegen die bekommerde discipelen, die voor de eigen rekening nog stonden, die nog geen grond onder de voeten hadden, die nog niet gerechtvaardigd waren, die nog niet thuisgebracht waren, toen heeft de Heer Jezus gezegd, ik zeg niet dat ik een vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft u lief. Waar ontbraken die discipelen aan? En waarom breekt het dat bekommerde volk van God aan gedurig? Aan dat dadelijke geloof. Om dat te mogen geloven en dat te mogen beoefenen. Maar zonder de vaderlijke liefde is niet één van Gods kinderen. Daar kunnen ogenblikken zijn in de ontsluiting van de weg der zaligheid. Dat het zo makkelijk voor dat volk is dat ze wel kunnen sterven. Dat als de dood dan kwam op dat ogenblik, dat de dood geen koning der verschrikking voor er was. Maar het gaat weer voorbij. En niet alleen dat het voorbij gaat, mensen, maar er is nog wat waar ik op wijzen wil vanmiddag. En dat is dit, dat de strijd voor dat volk, dat wordt allemaal zwaar. Hoe korter dat de mens bij de oplossing komt voor zijn zielen, hoe zwaarder dat de strijd is, ook met verschillende waarheden uit Gods getuigenis. Een van die waarheden, dat is uit Hebreeën 6. Hemelse gaven gesmaakt. Het goede woord Gods en krachten van de toekomende eeuw en nog afvallen. En mensen, hoe korter dat het bij de zaken komt, hoe scherper dat de pijlen zijn die op dat volk worden afgeschoten. Ze staan soms op de wereld als een mens waar nog nooit wat zaligmakers aan gebeurd is. Ze staan soms op de wereld voor zichzelf, bevreesd dat ze straks als een huichelaar zullen sterven en als een hypocriet weg zullen zinken in de hel. En dat na al de liefde die ze in haar hart gehad hebben, en na al de ervaringen die ze voor de eigen zielen hebben opgedaan. Er zijn tijden geweest, mensen, dat ze zo een opening tot Gods troon hadden. Er zijn ogenblikken geweest dat de Heere, standelijk of statelijk, dat de Heer het voor de oplost. Dat de Heer het als voor de ogen neer kwam te leggen. Dat hij zei, hier heb je bewijs dat je lief hebt. Dat je mijn kind bent. Dat je mijn erfgenaam bent. Dat ik je in beide mijn handpalmen gegraveerd heb. En dat al je muren steeds voor me zijn. En dat na die tijd, geliefden, er zo'n bange zielestrijd zijn kan, dat ze bevende en zuchtende over de wereld gaan. Omdat er zielen de vastigheid in een drieënig God voor derzelf komt te missen. En dan zeggen ze, Heere, waar zal dat schip nog aan landen? Bij Paulus, daar is dat schip helemaal in stukken gewaaid en gestormd. En de ene is nog wel op een plank. En de andere op wat anders aan de kant gekomen. Maar dan zeiden ze van binnen, als jij straks gaat sterven, dan heb je een stukje hout om op de loop te zitten. Niks meer. Als een eeuwige wandel. Blijf dat mee, mensen. Dat blijft niet. Dat kan niet. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men in uw handen zal geven. Maar daarom wat een weldaad wanneer zijn huisgenoot Gods mogen worden. Wanneer ze in de gemeenschap Gods herstelt. En dat het staat op recht. En waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Daar was in Rotterdam een vrouw bij ons die in sterven jaren geleden. En ze zei op haar sterrenbed twee dingen. Ze zei, zien zal je me nooit in de hemel, maar horen zal je me wel. Horen zou je me wel. En het tweede wat die vrouw zei was, als ik naar de hel moet, dan zal ik wel de zaligheid missen. Maar ze zei, God zal niet aan zijn eer komen. En dat zal niet kunnen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En als er nu een huisgenoot Gods mag zijn geworden, door de genade des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, dan zal God de enige, die zal ook eeuwig en alleen de ere van al dat volk ervan ontvangen. Daar zag geen navelsgrap voor dat volk zelf overblijven. En ze zullen het God ook gunnen. Al kunnen ze hier God nooit iets toebrengen en nooit wat geven, maar ze gunnen hem al de eer en al de eerlijkheid. Mensen, als je nu tussen God en je zielen vanmiddag kan zeggen, zo ligt het in mijn hart. Zo zijn er ogenblikken in mijn leven, dat het alleen om God te doen is. Minuutjes. Dan zal God niet laten varen het werk van zijn handen. En dan zal dat zuchtende, dan zal dat bedrukte, en dan zal dat zo menigmaal moedeloze volk, dat zal toch in de leven ogenblikken krijgen, dat ze zullen betuigen, we steken het hoofd omhoog, en zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En daar valt de mens helemaal buiten. Wat zou het een voorrecht zijn, geliefden, als God het geven mocht, dat al die zaken praktijk mochten worden in ons hart en in ons leven. We zijn er nog. We zijn nog in het heden van genade. Je kunt allemaal nog bekeerd worden, mensen. Wie kan er bekeerd worden? Een onbekeerd, helwaardig mens. Het vuil van de maatschappij, dat kan nog bekeerd worden. En als je nog beter bent als dat, word je niet bekeerd. Als je dat niet bent, dan word je nooit bekeerd, hoor. Dan laat God je als al de fariseers, dan laat God je varen. Maar als je nu voor God bekomen mag hij wat hij bent is. Misschien vanochtend wel wakker geworden, zonder een gedachte dat er nog een God was. Misschien ben je vanochtend wel wakker geworden, met de vreselijkste ellende in je hart. Dat je zei, zou zo'n mens naar de kerk moeten vandaag. Die zou zijn banden wel zitten. Maar dan ben je er kort bij, hoor. Oh, dan ben je er kort bij, mensen. En als je nu van jezelf en niks meer denkt, dan denkt God alles van je. Als je van jezelf een expert bent. En als je jezelf dan afsnijdt, dan gaat God je opraken. Dan gaat God je opraken. We hebben straks gezongen en het ellendige dat land. En je weet wat dat land is, ik weet. Dat is de Heer Jezus. Dat is het land van Emmanuel. Wijd van de grip. En wat een ellendige is, daar ben twee dingen ligt erin. Dat is een verschoveling en een verschoppeling. En hebt ellendige dat land. De wet die trapt ze eruit. Gods recht dat zet ze eruit. Maar gij hebt ellendige dat land bereid. Ik heb er zelf niks aan gedaan, om mensen. Ik heb nog geen zucht voor opgezonden. En hoe korter dat het bij de zaak komt, hoe meer dat mijn gebed zelfs afgesneden wordt. Dat moest zij, o God, zou voor zo'n mens kunnen, die totaal niks meer over heeft. Ja, daar wordt de ruimte in het land van Emmanuel voor ontdekt, voor zulke schepsels. O geliefde, de Heere mocht zijn arme volk nog bemoedigen door de waarheid in dit middaguur. Oud en jong, klein en groot. Och, daar zitten er hier waar ze van binnen zijn. Het kan nooit. Kan nooit en zal nooit. Geef de moed maar niet verloren. Maar laat ook de tijd aan hem. En niet zoals we vanavond misschien nog zullen horen aan hem liggen. Niet als die mensen in Matthäus 25 kloppen op de deur. Maar voor de deur blijven liggen om te kijken of God hem nog eens open zou doen. En of God je nog eens doorheen zou slikken. God zegene de waarheid tot zijn eer en onze zaligheid. Amen. Heere, vermocht de waarheid bekrachtigen. In uw gunst ons nog gedenken en al de noden vervullen. En in de naven nog bekrachtigen. En nog lust en opgewektheid, nog liefde en toegenegenheid schenken om het bloed des eeuwigen verbonds, om Jezus willen. Amen. Het laatste van Psalm 69. Hij hemelaart en zee vermeldt Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen erbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen als een raad. God eeuwige zijn volgens betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Het 14e van Psalm 69. Ontvang u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.